Oh, ik sta al aan. Nou, dank je. Dat is gemeen, hè, jongen. Ja. Maar alsof God honger zou hebben. Hè? En dan gaat de Heere God, die trekt die lijn nog even door. En dan zegt hij, eet ik soms stierenvlees? Of drink ik bokkenbloed? Offer goden lof. En betaal de Allerhoogste uw gelofte. Roep mij aan ter dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Dit lijkt weer een beetje op de uitspraak van Jezus. Als hij zegt van, ja, als je benauwd bent, je bent vermoeid, belast, kom dan naar mij toe. En kom maar met lege handen. En dan zal ik jou eer gaan geven, zegt de Heere God. Dan ga ik je niet eventjes in de grond duwen van, oh, kun je het zelf niet, joh. Vervelend. Nee, dan ga ik je verhogen. Dan ga ik je eer geven. Dat is mooi, hè? Dus dat gaat een beetje, dit gaat al wat in tegen dat strikt juridische denken van er zijn regels, er zijn rechtsregels. En als je die overtreedt heb je een probleem. Breng je foute offers, ja, heb je een probleem. Ik wil met u, als het gaat over gerechtigheid, wil ik eens twee versen uit Romeinen 1 en een stukje uit Romeinen 3. En dit moet u even een beetje op de achtergrond houden, hè? Over de stieren en de bokken. Romeinen hoofdstuk 1. Er staat boven, ik lees het even uit de NBG-vertaling. Moet ik eerlijk zeggen, de NBV-vertaling, die heeft er echt wat raars van gemaakt. Die heeft er geprobeerd een moderne Nederlands van te maken. Dat is wel gelukt, maar we zijn wel iets kwijtgeraakt daardoor. Romeinen 1, vers 16 en 17. De kern van de Romeinenbrief staat erboven. Nou, eerst maar eens even lezen, dan ga ik wat over zeggen. Vers 16. Want, zegt Paulus daar, ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Een paar dingen vallen hierop. Het gaat over evangelie. Evangelie betekent gewoon goed nieuws. Wat opvalt is het begrip gerechtigheid. En het lijkt wel. Ja, wat hebben evangelie en gerechtigheid nou met elkaar gemeen? Peter heeft het gisteren al even uitgelegd kort. Dus eigenlijk kan ik heel kort zijn. Gerechtigheid en evangelie. Weet u, regelmatig, dat zult u ook wel eens meemaken, dan heb je het over de liefde van God. En dan krijg je als reactie terug, van ja joh, dat, je hebt wel gelijk hoor. Maar God is ook rechtvaardig, hè? Dat moet je niet vergeten. Hij torent ook. En voordat je het doorhebt, kom je in een bepaalde sfeer terecht, dat de poten onder Gods liefde vandaan gezaagd worden, en dat er alleen een toornige God overblijft. En Peter zei al heel treffend, dan krijg je een beetje het Sinterklaasbeeld. Alhoewel, ik heb dat eens in een weblog geschreven. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. En toen kwam er een reactie op de weblog binnen. Had Sinterklaas nog maar een roe? Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ik bedoel, maar wel een wezenlijk punt hoor. Want ik denk, wij lopen het risico met elkaar om te zeggen, ja, weet je, God werkt naar een bepaald doel toe. Hij gaat het doel bereiken. En die toren, ach, stelt er ook niet zoveel voor. Nou, daar moeten we wel recht overeind laten staan. Zal ik soms aan Romeinen 3 nog het een en ander over gaan zeggen. In het boek Hebreeën staat, het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Want dat is oordeel. God gaat je veranderen. Dat is een pijnlijk proces. Dat is nu al een beetje bij ons begonnen. Maar dat is geen pretje. Dat zal ontluisterend zijn, onthutsend. In Ezechiël 16 staat de reactie van Jeruzalem. Het zal zich kapot schamen. En het zal daarna wel vertroost worden, maar wel eerst die schaamte. Dus niet bagatelliseren. Dus ik snap die, het was volgens mij mijn vrouw, ik weet niet wie, alleen een voornaam stond erbij. Maar waarom heeft Sinterklaas geen roem meer? Ja, oké. Okay. Maar daar blijft overeind staan wie zoet is, krijgt lekkers en wie stout is de roe. Of wordt mee naar Spanje genomen. Nou, zo wordt het vaak tegen elkaar uitgespeeld. Hè? Liefde en gerechtigheid. En het wonderlijke van dit gedeelte is, als je het goed leest, dat in het evangelie juist de gerechtigheid van God wordt uitgelegd. God legt zijn gerechtigheid uit in het evangelie. Is dat niet met elkaar in strijd? Heeft God dan twee gezichten? Is die dan heel liefdevol voor degenen die aardig zijn voor hem? Voor ons. Wij zijn aardig voor de Heere God. We proberen hem te dienen. En als je dan nog doorgetrekt naar het juridische systeem, dan krijg je al snel zo'n houding van mensen die het wel weten. Die zeggen, jongens, wij houden ons aan de regels. Wij zijn binnen. Dus ja, God houdt van ons. We hebben het als het ware verdiend. En diegene, die andere mensen, die zullen de liefde van God nooit ervaren. Maar ze zullen alleen kennis maken met zijn toren. Met zijn boosheid, met zijn gerechtigheid. Twee gezichten van God. Een groot probleem, ook van heel veel lieve christenen hoor. Die komen hier echt niet uit. We lopen hierop vast. Ik kreeg een keer een reactie van, ja Wim, jij overdrijft de liefde van God. En ik heb het opgevat als een groot compliment. Want ik denk, je kunt geen groter compliment krijgen. Want hoe kun je nou in hemelsnaam, de liefde van God overdrijven? He, je kunt hooguit zeggen, ja, misschien heb je de liefde van God niet goed begrepen. Maar overdrijven, ik denk als je de liefde van God leert kennen, kun je niet meer overdrijven. Want zijn liefde is altijd groter dan onze fantasie toelaat. He? Als iemand nog vijand is, al zegt ik heb je lief, nou, dat is natuurlijk zeer onthutsend. Oké, we gaan hier even wat dingen uitlichten. Voor sommige diehards onder jullie, die denken van ja, volgens mij weet ik dit. Ja, kan. Ja, hoor dit nog een keer. Bij reclame is het zo. Wat is de toverkracht van reclame? Ja. Er was eens een dominee. En die hield echt 3 zondagen achter elkaar precies dezelfde preek. En hij wachtte net zo lang tot mensen zouden zeggen, dat heeft u al een keer verteld. En pas bij de derde keer waren er enkele gemeenteleden die zeiden, volgens mij heeft u het wel eens eerder gehoord. He? Ja. Ja. Er was ook een keer een dominee. Ik heb niks tegen dominees hoor, trouwens. Helemaal niks. Nee. Eigenlijk ben ik gewoon jaloers hoor, want ik zou het zelf niet kunnen. Het lijkt mij echt een hele moeilijke functie. En die zei, beste gemeenteleden, ik wil, u moet niet alles voor zoete koek slikken. Ik wil dat u eens naleest, volgende week in Psalm 151. Dat en dat moet u eens nalezen. En toen de volgende Bijbelstudie aan zei, nou wie heeft het nagelezen? Allemaal handen de lucht in. Hij zei, u liegt. Er is geen Psalm 151. Nou, dus leuke dingen zijn dat toch. Ja. Ja. Wat zegt u? Wat zegt u? Oké. Ja. Leuke stap. Ja. Nog één verhaaltje, dan gaan we verder met Romeinen 1. Het wordt toch opgenomen, dus het mag, hè. Mag er nog eentje? Dan gaan we verder. Er was een keer een voorganger in een evangeliegemeente. Dat heb ik van Herman Goudsmart gehoord. En die had het meegemaakt, zei die. En hij zei, er was een voorganger. En die wil zijn preek beginnen. Aantekeningen vergeten. En dan is het nog eens te kijken. En op een gegeven moment zegt hij, beste gemeente, ik zal het eeuwig bekennen, ik heb mijn aantekeningen vergeten. Ik moet mij vandaag geheel toevertrouwen aan de leiding van de Heilige Geest. Maar ik beloof u, dat zal niet meer gebeuren. Ja? Ja. Oké, nou genoeg, we gaan verder. Huh? Maar wees gerust, ik heb mijn aantekeningen bij me. Dus, hè? Ja. Nou, Paulus begint in vers 16 met, want ik schaam mij het evangelie niet. Het leuke van die tekst is natuurlijk dat je het op twee manieren kunt vertalen. Je kunt het vertalen zoals het hier staat, maar dan kan het bijna dwangmatig worden. Dan kan het bijna zoiets worden van, pas op dat je je niet schaamt voor het evangelie. Zo kun je ermee om de oren geslagen worden. Je kunt het ook anders vertalen. En misschien is dat wel beter vanuit het Grieks. Ik word door het evangelie niet beschaamd. Met andere woorden, dan valt de nadruk op het evangelie. En niet op ik. Dat evangelie, daar hoef je je nooit voor te schamen. Dat houdt stand. Juist als het moeilijk wordt, houdt het evangelie stand. Je zakt er niet doorheen. Dat evangelie, goed nieuws. Het is een kracht God tot behoud voor een ieder die gelooft. Kracht, het woordje dynamiek, het woordje dynamisch. Ons woord dynamiek is daarvan afgeleid. Soms denk ik dat we de kracht van het evangelie onderschatten. Denken van ja, kun je daarmee aankomen? Kun je daar een berg mee bezetten? Interesseert mensen toch niet. En als je het gaat vertellen en je raakt wat aan de praat, wat merk je dan? Er is juist ontzettend veel behoefte aan. Het is een kracht. Maar dan wel een hele bijzondere kracht. Niet een kracht zoals van wapens of een dictator die zijn wil oplegt. Nee, zo'n kracht is het evangelie niet. Het is eigenlijk een kracht die, als je het naar de menselijke maatstaven beoordeelt, bijzonder zwak is. Je zegt, dan kom je met je goede nieuws. Ik haal de krant geen eens. Goed nieuws haalt de krant niet, hè. Er is ooit eens een goed nieuwskrant geweest, maar die ging weer op de fles. Want mensen lezen niet graag goed nieuws. We hebben het ook over ramptoerisme. Als er wat leuks gebeurd is, dan komt er geen hond kijken. Maar als er ergens een vrachtwagen op de kant ligt, hé, dat is leuk, dan gaan we kijken. Zo zitten wij mensen een beetje in elkaar, hè. En daar speelt de pers op in. En dan komen wij met goed nieuws. Ja, dat is lastig. Dat lijkt zwak, maar het is krachtig. Het is een kracht van God. Tot behoud voor een ieder die gelooft. Dat woordje behoud, dat woordje soterion, dat is een heel wonderlijk woord. Want er zit namelijk heel veel in opgeslagen, in dat ene woord. Dat woord behoud, dat betekent natuurlijk van ja, je wordt gered. Maar dat betekent ook herstel. Zelfs de wederoprichting van alle dingen. Waar bijvoorbeeld in Handelingen 3 over gesproken wordt, of in Efeze 1. Daar ziet Israël naar uit, naar de wederoprichting van alle dingen. Laten we Handelingen 3 er even bij pakken. Handelingen 3. Ik bedoel natuurlijk Handelingen 4. Handelingen 4. Nee, ik bedoel wel Handelingen 3. Sorry. De toespraak van Petrus. Handelingen 3 vanaf vers 11. Het gaat mij om een paar versen, hoor. Het gaat mij even om vers 17. Vanaf vers 17. Handelingen 3 vanaf vers 17. Heel wonderlijk gedeelte. Peter heeft het er al over gehad. Hè? Er is wetenschappelijk gezien zoiets als toeval. Het is waarschijnlijk toeval als ze dat ontdekt hebben. Maar ligt alles nou zo keihard vast of niet? Nou, als je Petrus serieus neemt, niet. Want dit is vrij onthutsend. Handelingen 3 vers 17. En nu broeders, ik weet, hij heeft het over het Joodse volk, dat gij uit onkunde hebt gehandeld. Gelijk ook uw overste. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had. Dat zijn Christus moest lijden. En dan vers 19. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. Je kunt weer ademhalen, er komt lucht en er komt ruimte. En hij, de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Met andere woorden, moet je voorstellen, Petrus houdt zijn toespraak. Jullie zijn even het volk Israël. Neem een slokje water. Jullie zijn even het volk Israël. En Petrus zegt, als je nu tot bekering komt, massaal als volk, dan komt op dit moment Jezus terug. Dat is bijna 2000 jaar geleden. Had dat gekund? Ja, waarom niet? Petrus voert geen toneelstukje op. Want, en dan komt er achteraan, hem, Jezus, moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. De wederoprichting van alle dingen. Eigenlijk, de dingen worden weer uit het stof gehaald, uit het as gehaald. Wat verbroken is, dat veracht hij niet. Hè? Dat mooie lied, dat opwekking. Wat geknakt is, dat gaat hij weer herstellen. Alles wordt weer opgericht. En wordt weer hersteld. God is de grote restaurateur. En die wederoprichting van alle dingen, dat Daar vind je al heel veel van terug in dat komende vrederijk wat gaat komen. En wat is dan het effect van die wederoprichting alle dingen? We hebben dat lied gezongen, 416. De wolf zal met het schaap verkeren. Een klein jongetje, zoals ik zie Elias daar al zitten, kruipend bij het hol van een adder. Dat kan allemaal. Het dierenrijk wordt hersteld. Er vindt genezing plaats. Genezing van relaties. Genezing van de natuur. En wat vergis je niet. Moet je Midas Dekkers eens lezen. Ja, niet om zijn grote godsvrucht hoor. Maar zover is hij nog niet. Maar om de manier waarop hij de natuur analyseert. Dan zeggen wij als christenen zeggen altijd. Je ziet de grootheid van God in de natuur. Dan moet je niet Midas Dekkers lezen, als je dat wil volhouden. Je ziet de grootheid, maar ook de grootheid van God in gebrokenheid. Zelfs in die natuur, hè. In één druppel water worden oorlogen gevoerd. In een druppel water. Allerlei micro-organismen, die strijden daar, recht van de sterkste. Nou, laat staan als je naar een slootje kijkt. Nee. Daar worden oorlogen gevoerd. Guerrilla-oorlogen, alles vindt daar plaats. En in de dierenwereld heb je keihard het recht van de sterkste. Is dat normaal? Nee, dat is niet normaal. En wat hebben nou mensen gedaan? Die hebben gezegd, ja, als de dierenwereld zo in elkaar zit, dan moet het als mensen ook maar zo doen. He, dat noem je sociaal darwinisme. Adolf Hitler had daar een handje van. De ubermens. Dus dat is niet normaal. En wat gaat er nou gebeuren met die wederoprichting alle dingen? Die natuur wordt hersteld. De menselijke relaties worden hersteld. Er komt weer harmonie. En inderdaad, dat is verademing. Dat is verademing. Dan kun je weer ademhalen. En hoef je niet te schrikken als je naar het journaal kijkt. Of weer naar een natuurfilm terwijl je net Midas Dekkers hebt gelezen. Dan hoef je niet meer te schrikken. Dus dat zit allemaal in dat woord opgesloten van Romeinen 1. Dat woord behoud. Als je het hebt over de kern van het evangelie. Ja, de wederoprichting van alle dingen. Dat is nog eens kernachtig. Maar daar staat erbij. Voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Weet u, voor een ieder die gelooft, is dat niet een beperking. Zou je wel denken, het is een beperking. Ik moest eraan denken, ik was dus in een gemeente en dan ging het over de liefde van Jezus kent geen grenzen. Hè? En dan, de eerste grens die je dan gaat stellen is, ja, maar je moet wel geloven. En Paulus doet hier ook trouwens keihard, hè. Dat behoud, die kracht van God, is voor een ieder die gelooft. Is dat nou een beperking of niet? Ja, dat is een beperking, geloof ik. Geloof ik, ja. Maar geloof, daar hebben wij soms een soort toverwoord van gemaakt, hè. Dan zeggen we tegen elkaar, heb je er geloof voor? Nou, na jarenlang in de keuken van een evangelische organisatie gewerkt te hebben. Dus een hartstikke leuke keuken hoor. Ik heb er met heel veel plezier gewerkt. Denk ik van ja, ik word een beetje kriebelig van dat woord. Heb je er geloof voor? En dan lijkt het soms of we een wedstrijd organiseren. Van wie heeft de meeste geloof? En als ik dan zeg, nou ik heb er helemaal geen geloof voor. Nou, dan zak je in de rangorde. He, dan een soort top 100 alle tijden. Dan zak je zo van nummer 8 naar nummer 98. En je stond al zo lang genoteerd. Dat kun je niet maken. Dus je hebt heel snel een neiging om te gaan zeggen. Ik heb er ook geloof voor. En als dat niet gebeurt. Dan kijken we allemaal omhoog. Ja. Of allemaal de andere kant op. Dus geloof. Nee. Zo is het niet bedoeld. Het is geen rekstok om steeds hoger te komen. Geloof betekent gewoon vertrouwen. Oké. Okay. Ja. Ja, inderdaad. Mensen komen soms met hele wonderlijke boodschappen. Dat maak ik wel eens mee. Ja,
ik kan zelf in de volgende
week
hier een
boodschap. Oké. Heb je er geloof voor, hè? En inderdaad, dan kun je soms met wonderlijke boodschappen komen. Weet je, geloof is eigenlijk gewoon vertrouwen. En vertrouwen moet groeien in een relatie. Dat is iets, dat gaat stapje voor stapje. En naarmate dat het vertrouwen groeit, ga je je meer aan iemand toevertrouwen. Toevertrouwen. Hè? En inderdaad, wat wel natuurlijk een feit is, die dynamiek van het evangelie, die kracht van het evangelie, die hoop die het evangelie wekt, gaat pas werken in je leven, zodra je je eraan durft toe te vertrouwen. Zolang je het op afstand houdt, werkt het niet. Het christelijk geloof kun je niet beleven als toeschouwer. Weet je, dat is voor mij een groot... Ik ben van nature een toeschouwer. Ik beschouw dingen. En ik probeer dingen te analyseren en in kaart te brengen. He, dat zei Anja al tegen mij van... Wim, je bent weer toeschouwer. Dan zeg ik, ja, maar dat kan ik tenminste doorzetten. He, maar dat is een ander verhaal. Maar toeschouwer zijn... Ja, dan kun je die kracht van het evangelie nooit werkelijk ervaren. En Paulus zegt hier... Doe het nou. Ga nou erop leunen. Want dan merk je dat er stand houdt. En echt waar. We hebben denk ik allemaal wat van die toeschouwer in ons. Want ja, je hing soms op twee gedachten. C.S. Lewis, die werd een beetje fan van. En die heeft allerlei christelijke boeken geschreven. De Narnia-reeks. Nou ja, dat is een fantasy-reeks. Maar ook daar zitten allerlei christelijke elementen in opgesloten. Hè. En toen op een gegeven moment overleed zijn vrouw. En dat was voor hem een, ja, voor wie niet natuurlijk, een dramatische gebeurtenis. Hij was er helemaal kapot van. En toen schreef hij een boekje. Dat is pas na zijn dood uitgegeven. Postuum. Want hij zei, ja, hij wilde het niet uitgeven terwijl hij nog leefde. Dan zei ik, dat kan mensen maar aan twijfelen brengen. Hij schreef een boekje over verdriet, dood en lijden, heet het. Een heel dun boekje maar. En daarin schreef hij, daar moest ik aan denken toen ik Romeinen 1 las. Van ja, over dat geloven en wanneer vertrouw je nou toe en wanneer niet. Hè? Hoe ver ben je toeschouwen? Daarin schreef hij, eigenlijk was ik al die tijd nog toeschouwen. En hij schreef mooie theoretische boeken over the problem of pain. Waar komt het lijden vandaan? Zit zeer goed in elkaar. Uiteindelijk in de laatste bladzijde zegt hij eigenlijk, ik snap het ook niet. Maar goed, je moet ook niet altijd eerst de laatste bladzijde lezen. Maar... prachtige boeken schrijven en dan schrijft hij in dat boekje van ja, nu zat ik echt in benauwdheid. Toch lezen in de psalmen. Ik kon niet anders. Ik moest God wel vastgrijpen. Want alles viel weg om me. Ik moest hem wel vastklampen. En dan schrijft hij in het boekje. Hij schrijft al zijn bitterheid en zijn twijfel. Dan schrijft hij allemaal daar papieren. Gewoon rouw erop. Maar hij schrijft wel, ja, ik heb hem gewoon vastgehouden. Is dat nou een verdienste? Is dat nou... Nou, goed voor mij, zeg. Nee, het is wanhoop. Je kan niet anders. En dat, dan ga je toevertrouwen. En langzaam maar zeker meer en meer ga je toevertrouwen. Dan ben je geen toeschouwer meer. En dan ga je ook iets van die kracht ervaren. Wat gewoon, ja, sterker is dan je omstandigheden. Voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. In heel veel... kerken hebben ze deze regel eruit gehaald. Niet letterlijk, maar ze hebben hem volgens mij toch stiekem met typex gewist. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dit was de grote strijd in het leven van Paulus. Hè? Paulus was geroepen door God als apostel voor de heidenen. Was wel een Joodse rabbi. En hij had zijn eigen volksgenoten natuurlijk zeer lief. En hij wilde dolgraag, en hij heeft zich altijd voor ingespannen, Joden en heidenen onder één dak brengen. En Joden en heidenen... heiden-christen heb ik het dan zelf nog over. Heiden-christen onder één dak brengen is letterlijk een heidenskarwei. Want dat red je bijna niet. Er waren in de dagen van Paulus al zeer veel vooroordelen. En vooroordelen die, ja, die kunnen zomaar overgaan in oordelen. Zonder dat je het gecheckt hebt. Er waren zeer veel vooroordelen. Want wat zeiden die Romeinen, de Joden? Dat zijn rare mensen, joh. Weet je wat die doen? Ze verminken het lichaam. Je moet er niet aan denken. Besnijdenis noemen ze dat. Ze moesten het verbieden. Belachelijk. Want die Romeinse cultuur was een cultuur waarin het lichaam verheerlijkt werd. Dat moet perfect zijn. Nou, in die zin lijken wij wat op die Romeinse cultuur. We lopen 20 jaar achter op Amerika, zeggen ze wel eens. Nou, in Amerika is bijna geen jonge dame meer van 18 jaar te vinden. Die niet minimaal een neuscorrectie, een kaakbeencorrectie, een borstcorrectie. En weet ik wat voor correcties inmiddels achter de rug heeft. Want dat lichaam, dat moet volmaakt zijn. Nou, zo zag die Romeinse cultuur ook in elkaar. Het uiterlijk speelde een grote rol. En vergis je niet, als je kijkt naar Amerikaanse verkiezingen bijvoorbeeld. Al heel wat jaartjes geleden, in de jaren 60, een heel beroemd voorbeeld is dat. Nixon en Kennedy. De ouderen onder u, kent u ze nog, Nixon en Kennedy? En de jongeren die hebben goed geschiedenisles gehad, die weten het ook. Nixon en Kennedy. Kennedy was een beetje zo'n playboy type. Hè. Die zag er goed uit. Liep daar een beetje fluitend rond. En Nixon, die zag eruit als een boef. Ja, achteraf bleek hij ook een beetje te zijn. Hè, maar dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, Nixon zag er een beetje uit als een boef. Had zich niet geschoren zoals ik. Hè. Dan heb ik twee scheerapparaten liggen, dat scheer ik me nog niet. Sorry. En toen gingen ze met elkaar in debat op televisie. Het gaat over uiterlijk. Hè? En wat bleek nou, Nixon was veel scherper. Hij troefde Kennedy op alle punten af. En toen gingen ze een enquête houden. Dat doen we in Nederland ook. Hè? Alles wordt onderzocht. Steeds zijn er opiniepeilingen. En ze gingen opiniepeilingen houden onder de radioluisteraars en onder de tv-kijkers. En wat bleek? Nou, u kunt al raden. Onder de radioluisteraars had Nixon gewonnen. En niet een klein beetje, maar heel ruim. En onder de tv-kijkers had Kennedy gewonnen. Want mensen die keken niet naar de argumenten, luisterden niet naar de argumenten. Maar Nixon, Kennedy stond er lekker ontspannen. Zonder zo, ja, wat hij zei was onzin, maar hij stond wel lekker ontspannen. He, en Nixon die stond gespannen, zweet op zijn voorhoofd, niet geschoren, niet opgemaakt. Hij zei, ik laat me niet opmaken. Dus hij zag er heel wit uit. En ja, dat ging mis. Dus die Romeinse cultuur, een cultuur van het uiterlijk. En ja, besnijdenis, dat kan niet. En nog iets wat de Joden deden. Dat is ook raar. Ze mochten allerlei dingen niet eten. We gaan eens een lakje varkensvlees. Dat is ook flauw. Juist zo lekker. Het Romeins gedachte. En de Romeinen, het was ook een eetcultuur. Dus er werd heel veel geschranst. Geschrokt en alles was welkom. Dus de Joden maakten zichzelf in de ogen van de Romeinen een beetje belachelijk. Een beetje een achterlijke cultuur. En tot overmaat van ramp hadden ze nog geen eens een fatsoenlijk beeld voor hun God. Nou zeg, het zijn toch geen armoedzaaiers, je kunt toch wel een beeld maken? Hebben jullie geen kunstenaars dan? Maak eens een mooi beeld. Ze maken je God belachelijk. Daar kun je geen eens eten voor zetten. Huh? Die God van jullie is al lang verhongerd. Maak geen eens een beeld. Dus in alle kanten, nou, je moet je voorstellen, dat vooroordeel, dat hadden de Romeinse christenen meegenomen uit hun culturele achtergrond. Dus die Romeinse christenen hadden allerlei vooroordelen ten opzichte van de Joden die gelovig waren geworden in de Messias. Dus die twee lagen elkaar niet. En Paulus zegt dan, en dat is natuurlijk voor de Romeinse christenen is dit een heftige uitspraak. Eerst voor de Jood. En dan lijkt er de hele tijd niks te komen. Eerst voor de Jood. Nou, dan wordt het stil daar in Rome hoor. Dan wordt het heel stil. En dan komt er even niks. Maar ook voor de Griek. Ook voor de Griek. Ik merk het nog steeds. We leven nu in 2008. En ik merk nog steeds dat er vooroordelen zijn. Wat voor vooroordelen nu dan? Zal ik eens een paar noemen die ik zo hier en daar tegenkom? Waarom noemen ze zichzelf nou weer Messiaanse Joden? Waarom niet gewoon christenen? Zoals iedereen? Dat is één. Dus probeer ik uit te leggen. Ja, maar het woord christen is voor hun een heel beladen woord. Want in de naam van dat christendom. We zijn vaak dom geweest namelijk. In naam van dat christendom. Is hun zoveel onheil berokkend in de loop van de geschiedenis. Dat is niet te filmen. Dat is ongelooflijk. Helaas kun je daar een studieweek over houden. Wat er allemaal gebeurd is. En het kruis is tegen hen vaak gebruikt als een zwaard. Nog een ander vooroordeel. Waarom komen ze niet gewoon op zondag naar de kerk? Het zijn gewoon een steltje buitenkerkelijke. Waarom moeten zij nou weer wat anders op zaterdag? Is toch lastig? Ja, zegt de Messiaanse Joden dan. Zegt, mag dan misschien wel lastig zijn. Maar het detail, dat is de dag die God heeft ingesteld. Jullie, christenen, houden de zondag en die is ingevoerd door een keizer. Keizer Constantijn. En dat deed hij nog geen eens om de christenen een plezier te doen. Nee, hij wilde zijn eigen zonnecultus in stand houden. Want hij was ook een zonaanbidder. Nou ja, ook in dat opzicht lijken wij ook weer op de Romeinen. Zonaanbidders, alleen we doen het op een andere manier. We hebben er zelfs banken voor ingericht. Zonnebanken noemen we dat. Nou, het is ongelooflijk. Maar in ieder geval, ja, dat is ook weer zo'n twistpunt. Waar soms gemeenten over splijten. Ik weet... we hadden een predikant bij ons in de kerk. En we hadden het hier dus over. Een wat oudere heer. De heer Biesma. En dan hadden we het zo over de zaterdag en de zondag. En toen zei ik tegen dominee Biesma. Ik zei, ja, kijk, u heeft eigenlijk wel geluk. Want als u zondag preekt. Dan kan God u helpen. Want hij rust op zaterdag. Ja. Hij kon er bijna om lachen. Ik zag bijna een glimlach verschijnen. Ja. Ja. Maar dus er zijn nog steeds van dat soort vooroordelen. Ik kan de rij nog wat langer maken. Dus dat valt niet mee. Maar ik denk wel. We horen bij elkaar. En we moeten echt gaan leren om over die vooroordelen heen te stappen, denk ik. He, want ik denk dat heel veel... zegen en heel veel onderlinge kracht in die zin kan opleveren. Want, en nu wordt het natuurlijk wat spannender, hè? U dacht al die tijd al van, ja, wanneer wordt het nou spannend? Nou, nu wordt het spannend. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Geopenbaard betekent zoiets als onthuld, bekendgemaakt. Dat begrip gerechtigheid. Weet je, we zijn zo opgevoed met een juridisch godsbeeld. Dat zelfs als je het al eens vaker gehoord hebt. Voor mij is het goed om mezelf weer te horen vertellen. Denk van, oh ja Wim, dat is waar ook. Want voordat je het door hebt, zak je weer wat terug in dat juridische godsbeeld. Wat is nou gerechtigheid? Wat is ons beeld van gerechtigheid? Vrouwe Justitia. U ziet er al staan, hè? Met een weegschaal in haar handen, een zwaard in haar handen. En zij is onpartijdig en het gaat puur om de regeltjes. Vrouwen Justitia. En boontje komt om zijn loontje. Dat is het Romeinse beeld gerechtigheid. Voor wat hoort wat. En dat hebben wij soms... hebben we dat naadloos overgenomen. Je hebt een wetboek van strafrecht. Daar staat precies alles in wat je fout kunt doen. En daar word je op afgerekend. En dan kom je in de gevangenis terecht. Justitia, justitie, in ons woord van afgeleid, heeft geen beste klank. En soms hebben wij in het christelijk denken... hebben wij een geestelijk wetboek van strafrecht gemaakt. En dat voeren we uit. En... maar dan sla je de plank toch een beetje mis. Je slaat het niet helemaal mis hoor. Er zit wel wat in. Maar toch wezenlijk gezien sla je hem mis. Hoezo dan? Nou, als Paulus het hier over gerechtigheid heeft. Dan heeft hij het over een oer-Hebreeuws begrip. En dat is tzaddik. Tzaddik. En dat is totaal iets anders dan het Romeins-Griekse begrip gerechtigheid. Tzaddik is eigenlijk dat God zegt. Ik ga meer doen dan waar jij recht op hebt. Ja, dat klopt niet bij ons begrip gerechtigheid. Want daar waar je recht op hebt, krijg je. En waar je geen recht op hebt, krijg je niet. Dat is gerechtigheid. Nee, dat is geen gerechtigheid. Gerechtigheid in Bijbelse zin is... ik doe meer dan dat ik zou hoeven te doen. Gerechtigheid is wat de een te veel heeft. Wat de een te weinig heeft, heeft de ander te veel. Die gaat dat aanvullen. Matthäus 3 vers 15. Zoekt u hem eens op. Matthäus 3. Daar staat... Matthäus 3 vers 15... Jezus wordt gedoopt. En Johannes is het niet helemaal mee eens. Dat hij dat moet doen. En dan gaat Jezus antwoorden in Matteüs 3 vers 15. Jezus echter antwoordde en zeide tot hem, laat mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Alle gerechtigheid te vervullen. Jezus kwam om alle gerechtigheid te vervullen, om het vol te maken. Weet je, gerechtigheid in de Bijbel gaat uit boven je plicht doen. Ja, maar ik doe mijn plicht. Ja, iedereen doet zijn plicht. Maar gerechtigheid is meer dan je plicht doen. Stel je voor dat God zijn plicht had gedaan. En Jezus had gezegd, vader, ik heb een plicht gedaan. Maar ja, niemand wil geloven. Dus haal hem maar op. En dan komt de touw naar beneden. Dan gaat Jezus naar boven toe. Afgelopen. God heeft zijn plicht gedaan. Hij heeft Jezus gestuurd. Ja, wij wilden niet. Dan zaten wij hier dus nu niet. Als God zijn plicht had gedaan. Wat zegt de Heer Jezus? Even iets verder bladeren in Matteüs. Er staat in vers, midden in die bergreden zitten we daar. Hè? Die bergreden daar, daar kruip ik doorheen, door die bergreden. Als u NEM nieuws leest, dan weet u wat ik daarmee bedoel. Ik ben geloof ik nu bij met deel 19, heb ik net geschreven. Elke maand komt er weer een aflevering uit de bergreden op de achterkant van NEM nieuws. Wel leuk, want zo kruip je nog eens ergens doorheen. Duurt een paar jaar, maar dan heb je ook wat. Matteüs 5. Gij hebt gehoord, vers 38. Het gaat hier over gerechtigheid. Dus dit is namelijk gerechtigheid, waar we het nu over hebben. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. Ik heb ooit eens dit vers gelezen in Amsterdam bij een studentenvereniging. En er was een Amsterdammer die stond op en die zei, ja, dat doe ik ook. Hij zei, Klaas, ik zeg, oké, je wil me een klap geven, doe maar. Keer ik mijn andere wang toe. Als hij er nog een keer slaat, sla ik daarna terug. Want ik heb me aan de eis van Jezus gehouden. Ik heb mijn rechterwang toegekeerd. Maar daarna, ja, ik geloof niet dat Jezus het zo bedoelt. Nee, maar ik kon de Amsterdammer niet overtuigen. Maar ik zeg u, toch wil u een slag geven op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. En wil iemand met uw rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel. En zal iemand u voor 1 mijl pressen, ga er 2 met hem. Geef hem die van u vraagt, wijs er niet af die van u lenen wil. En dat is gerechtigheid. Je doet.
Maar velen zeggen natuurlijk vaak dat de gerechtigheid van het Oude Testament toch wel post.
Ja.
Deze vorm van.
Ja. Ja, ja. We gaan ook. Dat is waar hoor. En ik denk dat ze ook een beetje gelijk hebben. Maar een beetje gelijk hebben. Want in wezen botst het niet. Want in de Bijbel, in het Oude Testament, trouwens ook het Nieuwe Testament, heb je 2 vormen van gerechtigheid. En daar hebben ze een beetje gelijk in. Daar gaan we zo nog even naar kijken. Want je hebt tzaddik, maar je hebt nog een ander woord voor gerechtigheid en dat is mishpat. En dat betekent zoiets als rechtsregel. Daar zit wel iets juridisch in. Daar komen we zo op terug, want ze hebben niet helemaal ongelijk. Maar dit is tzaddik. Dit is gerechtigheid die uiteindelijk daarvoor kwam Jezus. Jezus die zei, als alle mensen nou te weinig gedaan hebben, doe ik zoveel te veel, dan hebben we nog over. En dat lijkt op die manden die Jezus gaat uitdelen. Er is veel te weinig brood en veel te weinig vis, maar dan komt Jezus met zijn gerechtigheid. En hij begint uit te delen en er zijn 12 manden over. Dat is nou gerechtigheid. Dat is gerechtigheid. Je hebt veel te veel. Veel te veel. Je stroomt over. Jezus die zegt, als het nodig is ga ik de 2e mijl, of de 3e mijl, of de 4e mijl, tot en met de laatste mijl aan toe. Totdat het laatste zwarte schaap binnen is. Dat is gerechtigheid. En daar is Paulus zeer van onder de indruk. Maar hoe zit dat dan met dat begrip gerechtigheid in het Oude Testament? Laten we dan eerst eens even naar kijken. Gerechtigheid. Je hebt 2 vormen van gerechtigheid in het Oude Testament. Je hebt het woord tzaddik. En dat betekent gerechtigheid zoals we net hebben besproken. Dus je doet meer dan wat gewoon is. Binnen de Joodse traditie zegt men, er zijn 70 tzaddik op deze aarde. En die 70 tzaddik zorgen dat de aarde blijft voortbestaan. Is dat waar? Ik geloof er niks van. Maar het gaat even om het begrip gerechtigheid. Hè? En tzaddik, Die zet zijn leven altijd in voor een ander. Het is een goede herder, zo'n tzaddik. Hij is een rechtvaardige. Hij zet zich in voor anderen. Hij is niet egoïstisch, niet zelfzuchtig. En zo'n tzaddik, zo'n rechtvaardige is Jezus. Dat is de rechtvaardigheid waar het volgens mij in Romeinen 1 om gaat. Niet straffend. Soms wel eerst straffend, want dingen worden rechtgezet, komen ze ook nog op. Maar altijd reddend. Heilzaam. Heilzame gerechtigheid. Je zou kunnen zeggen, deze vorm van gerechtigheid is trouw in actie. God doet wat hij belooft. Er moet de onderste steen boven komen. Hij houdt woord. Hij doet alles wat hij heeft beloofd. Heilzaam. Dwars door de dood heen. Deze vorm van gerechtigheid, tzaddik, vind je heel mooi geïllustreerd in Psalm 51. Ik denk eigenlijk het mooiste voorbeeld. Psalm 51. Het is al een wonder dat zo'n psalm in de Bijbel is beland. Dat weet u toch? David die gaat vreemd met Bathsheba. En hij ziet er niks geen kwaads in. Tenminste, zo in het oog niet. Uria, hij weet op slinkse wijze Uria te laten ombrengen in de strijd. Dus ze krijgen een kind. En dan komt Nathan. Je hebt al van die irritante profeten dan weer. Hè? En die zeggen weer, joh David. En met een voorbeeld, een verhaal. Bam, dat slaat in bij David. En David weet, ja, ik ben heel erg fout geweest. En wat doet David dan? Hij zegt, gewoon je kop in de wind, maar hij verootmoedigt zich. En het mooie vind ik, David wordt genoemd een man naar Gods hart. Dat is kennelijk dus niet iemand die zonder fouten is. Zelfs niet zonder grove fouten. Maar hij keert altijd weer terug naar God. Die benauwdheid, hij pakt God weer vast. En dan maakt hij er zelfs een psalm over. Hij maakt er een lied over. Over zijn affaire met Bathsheba. Ik kan het mij niet voorstellen. Ik moest ergens spreken, ergens in Brabant. En de voorganger was er niet bij. En toen zei ik, moet je eens voorstellen. Dat jullie lieve voorganger. Die heeft een affaire met een jonge dame. En dat komt uit. Nou, ik ben bang dat hij volgende week wel geen voorganger meer is hoor. En hij verootmoedigt zich. Ja, ik ben fout geweest. En daarna maakt hij er een lied van. En hij dient het in bij opwekking. En het komt in een nieuwe opwekkingsbundel. Met naam en toenaam. Ja. Henk van de Evangeliegemeente. Nee, Henk klopt ook niet. Dus, maar heeft het gedaan met die en die. En nou, het is lied 600. Ja. Ongehoord. Zo eerlijk is de Bijbel ook. Hè? Het is. David keert terug. En hij blijft een man naar Gods hart. En dan staat er. Als het gaat over gerechtigheid. Hè, wil ik even lezen. Vanaf vers 16. Het is trouwens hetzelfde gedeelte als waar het gaat over brandoffers en slachtoffers en zo. Hè? Moet je je voorstellen. Je bent op een gruwelijke manier ga je de mist in. Maar ondertussen blijf je wel je offers brengen. Dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Dat wordt een lachertje. Hè? En dan staat er in vers 16. Dan hebben we het over tzaddik. Red mij van bloedschuld. O God. God mijns heils. Laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. Nou, als je hier een juridisch beeld in je hoofd hebt, dan slaat dit als een tang op een varken, wat David hier zegt. Dan zou hij moeten zeggen, Heere God, laat mij over uw genade jubelen of over uw vergeving jubelen, maar niet laat mij over uw gerechtigheid jubelen. Nee, hier staat tzaddik. Hier heeft David het oer-Hebreeuwse begrip tzaddik in zijn hoofd. Oftewel, God die gerechtigheid doet. Die dat vreselijke tekort van David opvult met zijn gerechtigheid. Hè? Reddende, heilzame gerechtigheid. Want hij is daar niet misselijk over. Hij zegt zelfs, laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. Hij zingt het erover uit. Dat is gerechtigheid. Dat is gerechtigheid. Dus gerechtigheid kun je ook vertalen. Hartelijkheid zonder iets terug te verwachten. Hartelijkheid zonder iets terug te verwachten. Net zoals Abraham, ook zo'n rechtvaardige, elke dag voor zijn tent zit. En elke dag zit hij voor zijn tent, al dus de Talmud, om te kijken of er nog vreemdelingen langskomen die hij kan uitnodigen. Het zou toch leuk zijn, hè? Moet je je voorstellen, het is zomer. En als christenen zitten we allemaal voor ons huis. En zodra iemand langskomt, zeggen we, hé, kom binnen, kom binnen. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen dan onze straten zouden gaan mijden. Dan denken ze, oh, dan moeten we weer binnenkomen. Maar het zou toch wel wat zijn, hè? Zo, volgens de Joodse traditie zat Abraham elke dag zo voor zijn tent. En toen kwamen die mannen langs. Nou, er kwamen niet zo heel veel in die woestijn, maar niet zo heel veel mensen langs. Ja. Dus, hij had er geen dagtaken aan, daar heb je wel gelijk in. Ik denk inderdaad, als je in een hoofddorp voor je huis gaat zitten en je nodigt iedereen uit die wil binnenkomen, dan worden dat wel vreemde toestanden. Ja. Ja. Dat zegt Anja wel eens tegen mij, want zeker in mijn studententijd en daarna dan had ik nog wel eens wat vreemd bezoek. En dan zei ze, oh, heb je weer iemand uitgenodigd? Maar het is wel leuk hoor, het is wel leuk. Hè? En zonder dat je het door hebt, herberg je engelen, zegt Hebreeën. Dus misschien heb je allemaal wel eens een engel op bezoek gehad. Ja. Maar in ieder geval, dat is gerechtigheid. Hè? Hartelijkheid zonder iets terug te verwachten. En, maar ja, dat tweede woord, want dat is wel een goed punt. Je komt ook een juridische laag tegen in de Tenach, in het Oude Testament. Dat is het woord mishpat. Laten we er ook eens wat over gaan lezen. Psalm 89. Met andere woorden, God geeft wetten, hij geeft regels. En hij verwacht dat je daaraan houdt. Dat is mishpat. Psalm 89. Vers 15. En het mooie van psalm 89 is, en dat zullen we later ook nog zien een paar psalmen verder, dat mishpat en tzaddik in één adem worden genoemd. Hier staat het in vers 15. Laten we even vanaf vers 14 beginnen. Gij, Heere God, hebt een machtige arm. Uw hand is sterk. Uw rechterhand verheven. Gerechtigheid, tzaddik, en recht, mishpat, rechtsregel. Het woord mishpat betekent zoiets als rechtsregel, rechtspraak. Dat heeft iets juridisch. Dan toch nog een beetje hou je aan de regels of anders krijg je brokken. Je moet bij rechtsregels, moet je ook niet al te wettisch denken hoor. Je moet bij rechtsregels, moet je denken aan, je zit meer in het stramiem van richtingbordjes. Moet je voorstellen, een wereld zonder tom-tom, ja, ik kan het me niet meer voorstellen hoor. Maar, alhoewel de tom-tom zelf ook een beetje natuurlijk, is ook zo'n rechts, is ook zo'n juridisch ding eigenlijk. Want ik volg die tom-tom. En doe ik dat nou omdat ik zo wettisch ben, denk van nou Wim die gehoorzaamt zijn tom-tom. Nee, ik doe dat omdat ik dan goed uitkom. Hè. Als het goed is, dan denk ik, ben zelfs hier terecht gekomen. Dat had ik zonder tom-tom echt niet gered. Dus zonder tom-tom red je het niet. En dat is dat begrip mishpat. Dus dat zijn natuurlijk hartstikke goede regels. God heeft die regels niet voor niks bedacht. Die zijn uiteindelijk heilzaam. Met andere woorden, de Torah, er zijn richtingaanwijzers die je naar het leven toe leiden. En nog wat mooi is, die Torah zijn zelfs, de Torah is zelfs een bescherming van het leven. Je zou kunnen zeggen, buiten de Torah heb je een onbewoonbaar verklaarde aarde. We leven op een onbewoonbaar verklaarde aarde. De God van deze Aion, waar Peter het al even over gehad heeft, is de baas. Volkeren worden beheerst, zegt Paulus zelfs, door wereldbeheersers. Je leest dat een beetje in Daniel. Lees je bijvoorbeeld even een kleine blik achter de schermen van de engel die wil naar Daniel komen, Michael. En hij wordt tegengehouden. En hij zegt tegen Daniel, ja, ik werd tegengehouden door de vorst van Perzië. Heel wonderlijk gedeelte is dat. Die vorst van Perzië, dan heeft hij niet over de letterlijke aardse koning van Perzië, maar over die wereldbeheerser, die kennelijk die engelenmacht die Perzië onder zijn controle heeft. Dus er gebeurt van alles in die hemelse gewesten. En ik moet eerlijk zeggen hoor, ik ben maar een hele simpele man. En ik vind het al aardig moeilijk om de Bijbel goed te lezen. En ik ken mensen die in die hele geestelijke wereld hebben ze allemaal ideeën over. En allerlei, dan denk ik van ja, er is meer tussen hemel en aarde ook in dat opzicht. Maar er zijn wereldbeheersers. Waarom komen sommige volkeren maar zo moeilijk tot geloof? Mensen daaruit. Het lijkt wel of ze in de greep worden gehouden. Bijvoorbeeld door allerlei machten die achter de islam schuilen. Wat er boeddhisme, hindoeïsme. Dus er vinden geestelijke confrontaties plaats. Denk nou niet dat het in de hemel vrede is. Nee, helemaal niet. Het is niet voor niks dat er straks een vernieuwde aarde, maar ook een vernieuwde hemel komt. Ook daar wordt de boel gerestaureerd. En worden dingen weer mooi gemaakt. En worden dingen weer heel gemaakt. Dus die Torah, die mishpat, dat hele rechtsbeginsel, dat is bedoeld ten leven. Maar het hoort altijd, het is eigenlijk vastgeklonken aan tzaddik. Met andere woorden, tzaddik gaat daar bovenuit. Als je bent vastgelopen in je mishpat, waar kom je dan uit? Waar komt David uit als hij is vastgelopen in zijn mishpat? Hij heeft die Torah niet gevolgd. Hij ging niet mee ten strijde en hij dacht, hé, wie is daar aan het baden? Dus als je bent vastgelopen, dan kom je uit bij tzaddik. Dus mishpat is er wel, je hebt wel dat juridische element. Maar tzaddik gaat daar ver bovenuit. Je vindt ze nog een keer een paar psalmen verder in psalm 97. Psalm 97. Waarboven staat de Heere, de rechtvaardige rechter. En daar staat vanaf vers 1. De Heere is koning, dat de aarde juichen. Dat vele kustlanden zich verheugen. Ook hier is een opwekkingslied van gemaakt. Dat de aarde juicht, dat de aarde juicht. Alleen heeft het opwekking ervan gemaakt dat het volk zich verheugt. Dat de aarde juicht. Niet alleen het volk. Het volk mag misschien de eerste tonen inzetten. Maar daarna volgt de aarde. Wij mogen vast zeggen, noe. En dan mogen we vast oefenen en dan komt de aarde er later achteraan. En als we zijn nu alvast een beetje aan het oefenen. En dan staat er rondom hem zijn wolken en donkerheid. En dan komt hij weer. Weer diezelfde combi. Het een gaat niet zonder het ander. Gerechtigheid, tzaddik en recht, mishpat, zijn de grondslag van zijn troon. Dat is de grondslag. Tzaddik en mishpat. Ik ben eigenlijk begonnen met het lezen van een aantal schriftgedeelten waar het gaat over de beperkte waarde van het brengen van offeranden. Nou, daar zie je een beetje de volgorde van mishpat en tzaddik. Mishpat is goed, is hartstikke goed zelfs, want het is een bescherming van het leven. Het zijn richtingaanwijzers, maar je komt er geen stap verder mee als je niet proeft aan tzaddik. Dan loop je uiteindelijk vast. Want dan kunnen al die richtingaanwijzers kunnen leiden tot een vorm van wetticisme. En dat was een beetje aan de hand in de dagen van Jezus. Hè? Daar waren er mensen die waren zo verschrikkelijk wettisch geworden. Met de Torah in hun armen maakten ze andere mensen kapot. En gingen ze andere mensen lasten opleggen die ze zelf niet konden houden. Dat risico lopen we natuurlijk allemaal. Hè? Ook als christelijke kerken. Dat je de regels voorop gaat stellen. En dat je daar anderen mee om de oren gaat slaan. En daar gaat met die mensen. Die, dat soort religieuze mensen. Die vaak ook in leidende posities terecht zijn gekomen. Daar heeft Jezus de grootste aanvaringen mee. Keiharde aanvaringen heeft hij daarmee. En die confrontaties gaat hij ook niet uit de weg. En daar is hij heel fel en heel scherp. Dus is het Nieuwe Testament nou tegen de Torah? Ja? Is zijn antwoord wel steeds hij gebruikt het woord niet altijd, maar hij reageert. Hij reageert als een sadiek. Ja, ja, hij reageert steeds. Is het antwoord van Jezus altijd in de vorm van sadiek? Altijd. Want Jezus is de sadiek. Hij is de rechtvaardige. En dat leeft hij uit in zijn leven. Hij overtreedt tal van mispadregels, joh. En hij moedigt zelfs de discipelen daartoe aan. Krankjoren. Dat is een beetje het voorbeeld wat Peter noemde. Hij zei, als je een kind bent, dan is het heel belangrijk dat je je nauwkeurig aan de regels houdt. Want ja, die regels geven je bescherming, die geven je veiligheid, die geven je ontspanning. Maar als je ouder wordt, dan kan die regels jouw spanning opleveren. En in sommige situaties overtreed je de regels. Jezus, die op de Shabbat loopt, en die laat zijn discipelen gewoon koren aan plukken en eten. En daar komen gelijk de mishpat mensen aan. Want die kennen de regels goed, hoor. En die zeggen gelijk: u laat uw discipelen koren aan plukken, dat mag niet op de Shabbat. Wat is uw antwoord? En Jezus reageert altijd zeer ontspannen. En hij laat zien dat er altijd een diepere laag is. Nog een voorbeeldje, wat jij noemde. Jezus geneest iemand op de Shabbat. Nou, dan zijn de rapen weer garen. Want u geneest iemand op Shabbat, dat mag niet. Wat is uw antwoord? En Jezus gaat daar weer op in. En altijd redelijk scherp, hoor. Denk nou niet dat het evangelie zoetsappig is. Nee, het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, staat er in de Bijbel. Hè? Het woord. Het is scherp, maar wel liefdevol. Ik denk dat vind ik een zo'n mooie combinatie. Zo mogen wij ook naar elkaar toe zijn, ook naar anderen toe zijn, ook in discussies, denk ik. Scherp, maar altijd liefdevol. Als je alleen scherp bent, loop je risico dat je helemaal gaat concentreren op mishpat. Dan ga je gelijk halen. Want mishpat, daar kun je makkelijk je gelijk mee halen. Je kunt argumenteren, je kunt redeneren. En je zegt, ja maar, lees nou eens goed. Dom oor. Snap je het nog niet? Ik heb je toch overtuigd? Mishpat. Maar sadiek gaat een laagje dieper. En dan ben je scherp, maar wel liefdevol. Dus die twee die horen bij elkaar. Mishpat heeft nooit het laatste woord. Laat ik één heel ondeugend vers noemen. Denk van ja, mag je zo'n vers wel in de Bijbel zeggen? Nee, maar zeker voor de mishpat aanhangers is dit niet leuk. Dat staat in Romeinen 5 vers 18, lees ik dan even. Het is echt heel vervelend, hoor. Dus als u nog te veel, als u vastzit aan regels en u denkt van nou, daar wil ik nog even bij blijven, moet u even niet meeluisteren. Dat is gewoon echt niet leuk. Het kan irritatie opleveren, boze brieven. Maar ja, het is scherp. Romeinen 5 vanaf vers 18. Daar zegt Paulus: derhalve gelijk hij door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, daar komt hij weer, hè, tzadik, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid. Het is weer een daad. Gerechtigheid is niet iets wat je eist, maar is iets wat je geeft. Dat is tzadik. Mishpat eis je, tzadik geef je. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Rechtvaardiging. Wij worden allemaal tzadiks gemaakt. U wordt een tzadik. U wordt een tzadik. Want rechtvaardiging, daar stroom je van over. Je zegt niet, nou ik ben gerechtvaardigd, ik doe mijn plicht. Maar niet meer dan dat, hoor. Nee. Als je gerechtvaardigd wordt, dat is een proces, hè. Het is niet patch, boom, een soort luchtballon uit de hemel. Ja, nu ben ik gerechtvaardigd. Dat zou weer mispad zijn. Rechtvaardiging is een proces. Je wordt een tzadik langzaam maar zeker in je leven. En dat gebeurt van binnenuit door Jezus. Dat noemen ze geestelijke groei. Of Dat is een proces. En het mooie is dat proces, wij zijn dat proces al ingegaan. Een groot deel, dus wij zetten de toon. Maar een groot deel van de aarde is dat proces nog helemaal niet ingegaan. En dan staat er. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. Laat u niet een foute spoor brengen. U kent de uitleg wel dat er staat van, hé, dus niet allen zullen rechtvaardigen worden. Dat krijg ik wel eens naar mijn oor hoor. Dus niet allen worden gerechtvaardigd, er staat hier zeer velen. Dus niet allemaal. Nou, dan moet je ook het eerste deel van hetzelfde vers op die manier interpreteren. Want dan zijn ook niet allen zondaren geworden. Alleen maar zeer velen. Nou, noemt u mij er eens twee. Ja, buiten Jezus om, hè. Die geen zondaar zijn geworden dan. Ja, dus zo moet je dat dus niet zien. Maar het voert even te ver om er nu uitgebreid op in te gaan. Maar daar komt het. Het dynamiet onder de mishpat-denkers. Maar de wet is erbij gekomen. Waarom dan? Waarom is die wet er nou bijgekomen? Ik kan een hoop mooie redenen voor noemen. Maar hier staat een hele vervelende reden. Hier staat, de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Dit kan je alleen maar begrijpen vanuit het tzaddik hoor. Want als mishpat aanhanger word je helemaal gek van. De wet is erbij gekomen zodat je meer gaat overtreden. Doe dan geen wet alsjeblieft. Ik ben een klein beetje fan van Martin Zender. Ik had zijn boekjes ook al kunnen meenemen. Maar die kan hier van Martin Zender. Dat is een Amerikaanse bijbelleraar. Wel een echte Amerikaan hoor. Dus hij neemt veel ruimte in op allerlei manieren. Maar wel erg leuk schrijft hij. Maar die zegt over dit vers. Hij zegt het ergste wat je een gemeente kunt aandoen. Is voorop op het podium de wet. De mishpat ophangen. Want dan weet je zeker dat het in zo'n gemeente misgaat, schrijft hij. Het is vragen om problemen. Want hoe werkt dat nou? Hoe meer het leest, hoe meer eigenlijk het in je wordt opgewekt om het te overtreden. Laat ik het even wat praktisch maken. Ik volg weer even Martin Zender hierin, ter beveiliging van mezelf. Martin Zender zegt op een gegeven moment, nou kwam er een meneer naar mij toe en die begon een heel verhaal hoe vreselijk het is dat dames tegenwoordig van die korte rokjes dragen en wat vreselijk en dat doe je toch niet en schande. En Martin Zender zegt dan, nou had ik daar helemaal niet over nagedacht. Ik was bezig met de dingen zoeken die boven zijn. Maar dan kwam hij met die wet. En dan ging hij dat uitleggen. Over waarom dat zo vreselijk was. En ik kon nergens anders meer aan denken. Nou, zo werkt dat dus. Hè? Naarmate dat je je daarop gaat richten. Op die mishpat. Op die mishpat kunt richten. Gaat richten. Dan wekt dat als het ware die overtreding in je op. Zo legt Paulus dat hier uit. Dat is schokkend. Dat is schokkend. Maar de wet is erbij gekomen zodat de overtreding toenam. Zegt dat iets over de wet? Nou, helemaal niks. Want die wet is juist hartstikke goed. Alleen wij deugen niet daarin. Dus hou me ten goede. Ik ben niet tegen Torah. Nee, die Torah is fantastisch. Maar Paulus roept ons steeds op. Die zegt van ja, maar richt je nou niet op die regeltjes. Maar richt je nou gewoon op wie God is. Richt je nou op wat goed is. Richt je op Jezus. En weet je wat Jezus dan gaat doen? Dan gaat hij je van binnenuit veranderen. Van binnenuit veranderen. Terwijl mishpat wordt van buitenaf, komt het naar je toe. En dan werkt het niet. Dan geeft het kortsluiting. En dan werkt het juist averechts. Ja, zo werken we natuurlijk in de opvoeding ook. Hè. Zeg dan tegen je kind, joh, dat mag je niet doen. dan weet je bijna zeker dat hij het gaat doen. Toch? Ze werken in het onderwijs in ieder geval wel. Ja, daarom mogen ze mij ook altijd alles. Ja, dat werkt ook weer niet, hè? Dat begrijpt u wel. Hè? Dus de wet is erbij gekomen zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door tzadik ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Het is heel subtiel dit, hè? En je kunt zomaar een beetje doorschieten in het een of in het ander. En misschien vindt u al dat ik nu al een beetje doorschiet, hoor. Dus ik heb niks tegen mishpat. Het is heilzaam en het is goed. Maar het is wel beperkt. En het werkt zelfs nog averechts als je daar je hoop op gaat vestigen. Dan gaat het averechts werken. En dan zegt Paulus, zo is het zelfs bedoeld om averechts te werken. Ja, daar moet je God voor heten om zo eens te bedenken, denk ik dan maar. Want zo, dat zouden wij niet kunnen bedenken. Het is dat Paulus het zegt, anders zou ik het niet nadurven te zeggen. He, dus zo werkt gerechtigheid. Het is, nou wou ik ook nog wat doen over Romeinen 3. Maar ik ben al ruim een uur bezig. Hè? Misschien moet ik niet naar Romeinen 3 beginnen nu. Ja, het oordeel. Daar ga ik nog wel wat over zeggen. Ja, prima. Niet meer heel Romeinen 3. Dat houdt u even te goed. Maar wel oordeel. Toch nog een klein stukje Romeinen 3 dan. Ja, ik hoor het al. Pieter had zich hier de hele weekend al op verheugd. Oké. Toch nog wat over het oordeel. Romeinen 3. Een paar versen. En dan richt ik me met name even op het oordeel. Vanaf vers 1, Romeinen 3. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Velelei in elk opzicht. In de eerste plaats, toch dit. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods teniet doen? Volstrekt niet. Die staat iets heel bijzonders, hè? God blijft trouw, ook al is een mens ontrouw. Die gaat het over het geloof van God. God blijft in ons geloven, ook al geloven wij niet meer aan in hem. Ook heel mooi, er was iemand onder u die zei, ja, maar hoe zit het nou met mijn ongelovige kind, want die wil niet. Nou, in mijn opzicht valt hij naadloos in deze categorie. Als wij ongelovig zijn geworden, zal het aan Gods geloof, Gods trouw te niet doen, volstrekt niet. God blijft in jou geloven. God blijven waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint in uw rechtsgedingen. Maar indien onze onrechtvaardigheid Gods gerechtvaardigheid staaft, wat zullen wij dan zeggen? Wij zijn onrechtvaardig. Maar dat geeft God juist de gelegenheid om zijn rechtvaardigheid te gaan openbaren. Is die God die zijn toren doet voelen, ik spreek op menselijke wijze, soms onrechtvaardig? Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Dus rechtvaardigheid en evangelie hoort bij elkaar, maar rechtvaardigheid en oordeel hoort ook bij elkaar. God gaat de wereld oordelen. Die lijn wordt nog even verder getrokken. Er staat maar, indien de waarachtigheid Gods door mijn leugen des te overvloediger is gebleken tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? Met andere woorden, en hier zitten we heel sterk bij waar wij ook een beetje last van hebben met onze visie, dat er van ons soms wordt gezegd van joh, dus het maakt niet uit wat je doet. Ik kan er gewoon een puinhoop van maken. En God komt met zijn genade en het komt allemaal weer goed. Nou, dat is mooi, bedankt. See you in heaven. Dat wordt soms beweerd. Van dat is lekker goedkoop. En dat werd over Paulus ook al gezegd. En dat doet mij dan altijd wel goed. Hè? Dus op die manier werd Paulus gelasterd. Door wat voor soort mensen dan? Vooral door mishpat aanhangers. Want ja, zo kun je toch niet met regels omgaan. Dat wordt toch een chaos, anarchie. Geestelijke anarchie. Alles mag. Paulus zegt zelfs ergens anders, alles is mij toegestaan. Ja, hallo, dan is het hek van de Dam. Dan is het hek van de Dam. Dan wordt het toch een puinhoop. Alles is mij geoorloofd, zegt hij. Ik mag alles. En natuurlijk, als u in een evangeliegemeente zit of in een kerk, dan zal de oudste van dienst onmiddellijk erachteraan roepen, maar niet alles is nuttig. Het liep bijna al uit de hand. He? Maar eerst even dat eerste op je in laten werken. Dat is de kracht van genade. Alles is geoorloofd. Alles is geoorloofd. Ja, maar Paulus. Dus dan zondig maar als een idioot. En de genade wordt alleen maar groter. Nou, dat is mooi. En Paulus gaat op die lastering in. En die zegt dan. Het is toch niet zoals men van ons lastert en sommigen ons laten zeggen. Dat vind ik zo sterk, hè? Sommige mensen laten jou dingen zeggen terwijl je zelf niet zegt. Dat is ook zo'n wonderlijk gebeuren. Dat is ook van alle tijden. En laten wij het kwade doen omdat het goede eruit voortkomen. Het oordeel over deze is wel verdiend. Nou, daarin wil ik Paulus weer niet napraten dat we nou veroordeeld worden. Maar Paulus zegt, daar heb jij nog niets van begrepen. Dan heb je nog niets van de kracht van genade begrepen en de kracht van het evangelie begrepen. Als je iets proeft, maar ja, dat heeft wel te maken met toevertrouwen. Zolang je je veilig blijft voelen binnen de regels van de mishpat, heb je nog geen behoefte om je toe te vertrouwen aan het tzaddik, aan dat evangelie. Maar zodra je vastloopt in je mishpat, in het juridische gebeuren, je loopt vast, ga je toevertrouwen op die tzaddik Jezus, de rechtvaardige. En het gekke is, dan heb je steeds minder behoefte aan regels. Je wordt er zelfs een beetje nerveus van al die regels. Maar die genade, die heilzaam is en opvoedend, die genade gaat in je werken. En ga je nou tegen die regels in dan? Nee, het wonderlijke is helemaal niet. Je zegt niet, nou joh, ik leef uit genade en ik ga eerst weer eens even stelen. Leuk. Nee, waarom doe je dat niet? Omdat het een mishpatregel is? Nee, omdat God je van binnen veranderd heeft en die genade in je gelegd heeft, in je geplant heeft. Daarom doe je het niet. Maar het komt in een andere verhouding te staan. En het is zo subtiel. Maar het is een verschil van wit en zwart. Uiterlijk of innerlijk. En als je nog in dat uiterlijke mishpat denken zit, dan mag je evangelisch noemen of reformatorisch, maakt niet uit hoe je noemt, maar je zit nog in dat uiterlijke mishpat denken. En natuurlijk heb je het ook over Jezus, maar ondertussen moet je wel de regels houden. Dan mis je ten diepste nog, en dat vind ik heel wezenlijk hoor, de kracht van genade. En dan kom je tot dit soort lasteringen.
Een
mispad. Mispad. Ja, dat vind ik een leuke. Ja. Of zijpad. Huh? Ja, oké. Maar dan mis je de kracht van genade. En dan kun je zomaar op dit soort lasting komen. Maar hier zou het helemaal niet over hebben. Zou het over het oordeel hebben. Dus God gaat ook oordelen. Ja, dat is waar. Oordeel in de Bijbel is gericht. En gericht betekent recht maken. Dat moet je altijd vasthouden. Gericht is recht maken. Met andere woorden, in de Bijbel is oordeel altijd ten diepste iets heilzaams. Het is iets vreselijks. Dat ook. Laten we niet denken, het stelt niks voor. Pas geleden heb ik iets heel moois van Peter geleerd. Want Peter die zei van, joh, heb jij wel eens gerealiseerd, Wim, dat oordeel, als dat leidt tot verandering, tot ommekeer, eigenlijk veel zwaarder is dan oordeel op zichzelf. Moet je je voorstellen. Even het traditionele beeld in je hoofd van oordeel. God oordeelt. Mensen komen in de hel, poel des vuurs. Nou, allemaal termen die je echt moet onderzoeken. Maar weet je welke nummers zijn het? Nou, dat weet ik ze niet, hè. Er zijn ook allemaal studies over verschenen die gewoon eens even rustig moet luisteren via de site. Over de tweede dood, over de poel des vuurs, over hoe Jezus praat, over de hel en Gehenna. Dat zijn allemaal studies op zichzelf. Maar oordeel traditioneel gezien, eigenlijk blijf je dan in diezelfde staat als dat je was. Je verandert niet. Dus met andere woorden, in de traditionele visie van oordeel, kun je dus in de hel zitten, maar je hebt je standpunt overeind gehouden. Ik heb mooi niet toegegeven. Ik mag dan in de hel zitten, maar God heeft me niet ondergekregen. Ik hoef niet te veranderen. Ik ben nog steeds haatdragend. Ik ben nog steeds een schoft. Ik heb het hier misschien wel naar mijn zin ook. Want dat is een andere trend, hè? In evangelisch christelijk Nederland, dat men zegt van ja, die hel. Misschien moet je het ook een beetje symbolisch zien, lees ik af en toe. En misschien hebben die mensen die erin zitten het op hun manier nog zelfs een beetje naar hun zin. Lees ik hier en daar. Zelfs C.S. Lewis ging al een beetje die kant op, hè? In zijn The Great Divorce, de grote scheiding. De mensen in de hel hebben misschien op een perverse manier toch hun zin. Want ze willen er niet uit, zegt C.S. Lewis, want de hel zit van binnen gesloten. En Peter zei, eigenlijk maak je met die traditionele visie het oordeel minder erg, draaglijk, dan zoals oordeel in de Bijbel bedoeld is. Oordeel is namelijk, je wordt op een onthutsende manier, ontluisterend, kom je geestelijk in je naki voor de levende God te staan. Dingen komen aan het licht. En je schaamt je kapot. En er komt een veranderingsproces op gang. Nou, niks is vervelender dan veranderen. Je standpunten herzien. Maar dit gaat natuurlijk nog veel dieper. Je hele leven omkeren, veranderen, genezen. Maar dat is een heel moeilijk, een heel pijnlijk proces. En ik geloof dat dat proces zich afspeelt voor de meeste mensen in de poel des vuurs. We zitten in Openbaring 21 en 22. De poel die brandt van vuur en zwavel. Nou, vuur is in de Bijbel een beeld van oordeel, maar ook een beeld van loutering, van reiniging. Het heeft een dubbel beeld. Zwavel werd in het Oude Testament gebruikt voor koningen, eigenlijk iets koninklijks. En hij heeft ook een zuiverende werking. Pijniging, waar ook over gesproken wordt, dat woord pijniging, dat is eigenlijk, als je kijkt naar de Griekse grondtekst en je gaat het etymologisch terugredeneren naar de Griekse literatuur van die dagen, is het op een toetssteen ergens overheen wrijven. En als je op een toetssteen ergens overheen wrijft, wat is het doel daarvan? Als je ergens op een toetssteen overheen wrijft. Echtheid testen. En dat wat er niet in thuis hoort, gaat eruit. Ja, het doet wel pijn. Dus bagatelliseer het oordeel nooit. Het is dramatisch. En zeker als je in het oordeel terechtkomt. En je weet op dat moment nog van toeten of blazen. Je bent een tegenstander of, van God. Of je, nou ja, je weet van niks. En plotseling kom je in het oordeel terecht. Nou, dan kun je er best wel van schrikken. En dan kan het best wel pijn doen. Maar ik denk wat wij moeten vasthouden. Dus je gunt het niemand. Laat ik dat eens voorop stellen. Laten we dan niet doen van, nou jongen, stelt niks voor. En, peanuts. Peanuts, een leuke strip peanuts. Maar dat is een ander verhaal. Dat heeft Peter al verteld tegen je. Maar stelt niet. Nee, absoluut niet. Oordeel is een serieuze zaak. Jezus waarschuwt er keihard voor. En ja, wij zijn daar al uitgetrokken uit dat oordeel. Wij hebben een bevoorrechte positie. Komen wij dan niet in het oordeel? Nu ga ik weer iets zeggen wat je niet leuk vindt. Er is geen veroordeling. Absoluut niet. Maar we komen wel voor de rechterstoel van Christus. Dus onze werken gaan ook door dat vuur heen. Dat kan namelijk niet anders. Want dingen moeten rechtgezet worden. Moet je kijken wat gelovigen elkaar aan kunnen doen soms. Wordt dat dan niet rechtgezet? Ja, natuurlijk wel. Dus wij komen niet voor die grote witte troon. Want wij bedelen de eerste opstandingen. Maar wij komen voor die rechterstoel van Christus. 1 Korinthe 4, 5. In die contraille staat dat. voor de Bema. En daar worden onze werken komen, gaan weer door dat vuur heen. Beeld van oordeel, beeld van reiniging. En dan zullen wij, sommigen van ons, zullen eer ontvangen, heerlijkheid ontvangen. Omdat ze al iets hebben geproefd van het leven van het tzaddik. En anderen, die zullen daar schade lijden. Pijnlijk schade lijden. Maar ze zullen wel gered worden als door vuur heen. Jongens, nog even één dingetje. Wat is nou het oordeel? En wat, hoe verhoudt oordeel zich nou tot genade? Het wordt ook wel eens gezegd. Oké, dus jullie worden gered door Jezus. Maar de ongelovigen die gaan door het oordeel en dan worden ze alsnog gered. Dus die hebben Jezus niet nodig. Want die worden wel gestraft. Dat is een hele goeie, hè? Dat is een hele goeie. En zo is het niet. Want als christenen gaan wij net zo goed door een oordeel heen. Nu al. Alleen noemen wij dat heiliging. Dat is eigenlijk een oordeel natuurlijk. Dat is een gericht. Want gericht betekent rechtmaking. Bij heiliging wil zeggen, je wordt van binnenuit veranderd. Maar dat is niet altijd leuk. Soms doet het pijn. Dat veranderingsproces. Dat is oordeel. Maar zoals wij door het oordeel heen gaan, gebeurt dat op basis van genade. Het fundament is altijd genade. Of moet ik nu zeggen, tzaddik, gerechtigheid. Genade in actie. Het fundament is genade. Het fundament is Gods gerechtigheid. Zijn reddende gerechtigheid. Dat is het fundament. En daarbovenop komt oordeel. Ja, dit klinkt idioot, hè, als je het in een traditionele setting neerzet. Maar u bent al een beetje ingeleid inmiddels. Daarbovenop komt oordeel, want dingen worden wel rechtgezet. Het zou toch dramatisch zijn als er geen oordeel was. Als dingen niet werden rechtgezet. Dan kon je elkaar niet meer recht in de ogen kijken. Dus dingen worden rechtgezet. Maar niet in plaats van die genade. Van, ja sorry, je komt niet aan genade toe. Dan val je onder het oordeel. Nee, op basis van genade worden dingen rechtgezet. En dat is gerechtigheid. En dat is ten diepste oordeel. En hoe lang duurt dat dan? Nou, een paar teksten. Ga ik niet meer over zeggen. En dan sluit ik af. Hoe lang duurt het oordeel? Psalm 30. En binnen de Joodse traditie, trouwens, zijn er groeperingen die zeggen het oordeel duurt maximaal een jaar. Psalm 30. Vers 5 en 6. Even een stukje perspectief over Gods welbehagen en Gods toorn. Hoe staat het met elkaar in verhouding? Hier staat Psalm 30 vers 5 en 6. Psalm zingt de Heere gij zijn gunstgenoten en loof zijn heilige naam. Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen. Dat is de verhouding tussen toorn en welbehagen. Een ogenblik toorn, een leven lang welbehagen. Nou, dan zit het misschien met dat jaar nog niet zo slecht. De eeuwige straf duurt een jaar. Ja, want eeuwig betekent gewoon net zo lang tot het doel is bereikt. Maar goed, hier staat geen jaar, hier staat een ogenblik. Dat is nog iets korter. Gaan we iets verder bladeren in Psalm 62. Eerst maar even de psalmen. Psalm 62. Vers 12 en 13. God heeft eenmaal gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord. Dat is nog eens effectieve reclame. De sterkte is Godes. Ook de goede tierenheid, o Heere, is uwe. Want gij zult ieder vergelden naar zijn werk. Met andere woorden, in dat oordeel, een nieuw element, het heeft ook een straffend element in zich, rechtzetten. Er is vergelding naar je werk. Met andere woorden, voor de een duurt dat veranderingsproces, dat gericht, kennelijk wat langer dan voor de ander. Nee, dat is duidelijk, want ja, je hebt rotzakken en je hebt rotzakken. Nou, ik weet, toen ik op Flevo hierover sprak, over de Bijbel en het oordeel. De tentoudste, dat was geloof ik in 2005. Ja, Michiel was er ook bij, hè, Michiel en Barbara. Die tentoudste ging helemaal door het lint. Wat ik nu allemaal vertelde. Dit leek wel een soort alverzoening. Nou, dat leek er niet alleen op. Maar in ieder geval, op een gegeven moment, die tentoudste die zei... En Hitler dan! Schreeuwde hij vanaf de ingang, hè. En ja, dat is natuurlijk een heel wezenlijke vraag. Alleen, ik vond het niet zo prettig gesteld. Maar hij zei... Wat was mijn antwoord? Een beetje scherp. Maar ik kon wat harder praten, want ik had een microfoon en hij niet. Ik zei, nou, als Hitler zich nou eens 2 minuten voor zijn dood bekeerd heeft. Wat dan, meneer? En toen werd het stil. Met andere woorden... Wordt hij dan niet rechtgezet? Wordt hij dan niet geoordeeld? Komt hij er dan mee weg? Dat is een mooi evangelie. Dan maak je toch van... Dan maak je toch van oordeel... Maak je een vars. Natuurlijk. Zelfs als Hitler zich 2 minuten voor zijn dood bekeerd heeft. Zoals die moordenaar aan het kruis. Wordt hij wel geoordeeld. Wordt hij wel rechtgezet. Maar op basis van genade.
Maar dan ook...
Als hij zich echt bekeerd heeft, dan heeft hij deel aan de eerste opstanding. Ja, maar dit is allemaal theorie, hè? Dat weet ik niet. Ik ben God niet, gelukkig. Maar snap je een beetje waar het mij om draait? Hè? Hoe wezenlijk oordeel is. Maar het heeft dus een tijdselement in zich. Nog 2. Dan slaan we een heleboel even over en dan gaan we echt afsluiten. Ja, Paulus ging trouwens net zo lang door, hè? Dat is leuk. Het lijkt me nog eens een keer leuk. Totdat de mensen uit het raam gingen vallen. Hè? Kent u dat verhaal, de handelingen? Maar ja, aangezien niemand hier in het raam zit, heeft het ook geen zin. Hè? Om het nog eens uit te proberen.
Als ik van de stoel val, stop je dan?
Ja, ik heb nog 2 teksten, dan stop ik. Nee, laat ik er nog maar 1 doen. Ik doe alleen Klaagliederen 3 nog. Vooruit, het heeft gelijk effect als Saskia zegt. Ja, ze is heel streng. Klaagliederen hoofdstuk 3. Als laatste. Klaagliederen. En Klaagliederen, dat zit eigenlijk midden in een periode waarin het heel slecht gaat met Israël. Hè? Binnen de Klaagliederen. Klaagliederen 3. Israël is, heeft het verprutst. En God oordeelt. En midden in die periode van oordeel lees je dan, ook midden in het boek, dan staat er in vers 31. Tot en met vers 33. Dit is zo basic. Hè? Dit is zo fundamenteel. Als je alleen deze versen zou lezen over de oordeel. Ja, dan heb je eigenlijk al genoeg. Dan lees je. Want, staat er in vers 31. Niet voor eeuwig verstoot de Heere. Want als hij bedroefd heeft, ontfermt hij zich. Naar de grootheid van zijn gunst bewijzen. Immers niet van harte verdrukt en bedroeft hij de mensenkinderen. He, dus hier ook weer, het heeft een tijdselement in zich. En het is niet van harte, het is niet dat God zegt van nou, laat ik ze eens lekker even oordelen. Nee, het is noodzakelijk, heilzaam, want dingen moeten rechtgezet worden. Mensen veranderen en worden één van hart en één van zin met de Heere God. Dat is het doel van oordeel. En dan ga ik hier... een punt zetten. Huh?